Maar liefst 1 op de 3 verdachten heeft een licht verstandelijke beperking. Maar vaak weet de politie dat niet voordat ze begint met het verhoren van zo'n verdachte. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Robin Kranendonk aan de Vrije Universiteit. Een gevolg kan zijn dat verdachten niet goed verhoord worden. Verdachten kunnen dan zelfs een valse verklaring afleggen.
Dit is De Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dunne.
In deze podcast praat ik met wetenschappers van de Politieacademie en met mensen uit de politiepraktijk. En dit keer dus over het verhoren van kwetsbare verdachten. Met dus bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking. Bij mij aan tafel 2 gasten. Robin Kranendonk, onderzoeker bij de Politieacademie en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. En net gepromoveerd aan de VU, de Vrije Universiteit. Gefeliciteerd daarmee, Robin.
Ja, dankjewel.
Naast jou zit Frank Klein-Hofmeijer, landelijk coördinator verhoren van kwetsbare verdachten bij de politie. Frank, welkom.
Ja.
Dit onderwerp staat dus al wel degelijk op de agenda als jij de landelijk coördinator bent van het verhoren van kwetsbare verdachten.
Jazeker. We zijn er druk mee bezig. Landelijk zijn we er druk mee bezig om steeds maar een verbeteringsslag te maken, zodat deze groep mensen, kwetsbare verdachten, op de juiste wijze, op een betrouwbare manier gehoord kunnen worden.
Precies, want waarom dat belangrijk is, dat gaan we uitgebreid bespreken tijdens deze aflevering. Robin, voor we het over jouw onderzoek gaan hebben, eerst heel even de cijfers. 1 op de 3 verdachten die de politie spreekt, is dus licht verstandelijk beperkt. Dat is toch hoog?
Dat is zeker hoog. En dan hebben we het puur over licht verstandelijke beperking en niet over andere vormen van psychische problematiek.
Ja, of verwarde mensen bijvoorbeeld.
Precies, ja. En het is wel, er zijn verschillende cijfers over hoeveel verdachten of gedetineerden licht verstandelijk beperkt zijn. Dus het is wel een schatting. Mm-hmm. En uit mijn onderzoek blijkt wel ook dezelfde schatting. Dat ongeveer 1 op de 3 verdachten een licht verstandelijke beperking heeft. En misschien soms zelfs 1 op de 2. Ja, andere psychische kwetsbaarheid.
En dan weten we dat gemiddeld IQ in Nederland ligt rond de 100. Wanneer hebben we het over licht verstandelijk beperkt?
Licht verstandelijke beperking. Men hanteert over het algemeen een IQ van 50 tot 70. Mm-hmm. En in Nederland trekken we daar ook de groep zwakbegaafden bij. Met een IQ van 70 tot 85.
Wat betekent dat voor een verhoor? Wat kunnen de gevolgen zijn als je niet op de juiste manier wordt verhoord?
Als je niet op de juiste manier wordt verhoord, dan heb je kans dat de rechten van de verdachte niet in acht worden genomen. Bijvoorbeeld ook omdat de verdachte de rechten niet begrijpt. Er kan daardoor een foutieve verklaring worden afgelegd zonder dat de verdachte de gevolgen daarvan overziet. De verdachte wil misschien gewoon naar huis en denkt, nou, als ik nou gewoon beken, dan mag ik misschien naar huis. Ze weten toch wel uiteindelijk dat ik onschuldig ben. Maar ja, dat gebeurt dan natuurlijk hypothetisch gezien niet.
Ja, en wat me ook heel lastig lijkt is de andere kant van het verhaal, namelijk als agent. Je gaat niet van tevoren aan iemand vragen, wat is uw IQ? Bent u licht verstandelijk beperkt? Hoe weet je nou of iemand tot die groep hoort?
Ja, dat je hoopt van tevoren dat daar al bekendheid over is. Dus bijvoorbeeld dat een familielid of een hulporganisatie het aangeeft of dat het in de systemen staat. En dat het dus voorafgaand aan het verhoor wordt gedetecteerd. Of door de hulpofficier van justitie. Mm. Die kan tijdens de voorgeleiding bepaalde vragen stellen om te kijken.
In welke
heb ik een kwetsbaar persoon voor me. Ja. Maar ja, omdat deze persoon zo ontzettend goed is in het verbergen van de beperking, soms daar zelf ook niet van op de hoogte is, ook niet weet waarom het belangrijk is, maar zich er misschien ook voor schaamt, zal deze het vaak niet zelf aangeven. Maar moet uiteindelijk toch de herkenning in het politieverhoor liggen. Maar vaak de keuze om een advocaat bij het verhoor te betrekken, dat ligt eigenlijk voorafgaand aan het verhoor. Dus als je het pas in het verhoor detecteert, dan moet je daar wel op anticiperen.
Ja, Frank, jij komt dit in de praktijk natuurlijk aan de lopende band tegen.
Ja, dit is echt wel de praktijk. We hebben het wel over kwetsbaarheid, maar eigenlijk moeten we binnen de politie praten eigenlijk over kennelijke kwetsbaarheid. Dus als er maar een idee is van kwetsbaarheid, vind ik eigenlijk dat we als politieorganisatie moeten zorgen voor de juiste handelingen die we moeten doen met deze verdachtes. En zetten we de juiste mensen in qua verhoor, om deze groep mensen
goed te horen.
Ja. En dan hebben we nu nog alleen maar over LVB, maar
licht verstandelijk beperkt, LVB. Dat is bij jullie natuurlijk een gangbare term. Ik. Nee, geeft niks. Robin, het is inderdaad wel goed om die groep eventjes te kaderen. Je hanteert natuurlijk dus nog een begrip in jouw onderzoek, en dat is dus die kwetsbaarheid. En dan blijkt uit cijfers dat 1 op de 2 dus kwetsbaar is. Wie vallen daar nog meer onder? We hebben het al over verwarde personen gehad.
licht verstandelijk beperkt. Waar kan ik nog meer aan denken?
Nou, allereerst nog heel even terug naar licht verstandelijk beperkt. We hebben het net over het IQ gehad. Maar je ziet dat men steeds meer van de IQ-grens afgaat. Het belangrijkste is eigenlijk limitaties in het adaptieve vermogen. Hè? Dus in het sociale, conceptuele en praktische domein. Hoe kun je zelf handhaven, zeg maar, hoe zelfredzaam ben je in de maatschappij? Dus dat is eigenlijk nu nog belangrijker dan puur de IQ-score.
Ja.
Maar als je verder kijkt naar kwetsbaarheden, dan zijn dat dus psychische stoornissen, cognitieve functiestoornissen. Maar in mijn onderzoek heb ik wel gekeken naar bijvoorbeeld mensen met ADHD, een vorm van autisme.
Dat zijn ook allemaal dingen die onder het kopje kwetsbaarheid
vallen.
Ja,
wat je ziet is dat mensen met een lichtverstandelijke beperking hebben vaak ook andere gedragsproblematiek of een bijkomende psychische stoornis. Dus die groep overlapt ook heel erg in mijn onderzoek.
Maar ja, als 1 op 2 of 1 op 3 verdachte kwetsbaar is, nou dan heb je een hele hoge kans als agent dat je ermee te maken hebt.
Ja, en dat is ook wat Robin in haar onderzoek heeft aangetoond. Van ja, gebeurt dat dan ook altijd? Dat je daar goed mee om kunt gaan.
Ja, en daarop is het antwoord?
Dat opleiding daar een hele mooie bijdrage aan levert.
Want het is nu nog niet goed genoeg. Veel agenten kunnen daar nu nog niet goed genoeg mee omgaan of op anticiperen?
Nou ja, niet elke verhoorder heeft een specialistische verhooropleiding gericht op het voren van kwetsbare verdachten. Dat is een kleine groep. Zij volgen basispolitieonderwijs. En daarin wordt wel het topic kwetsbare verdachten aangestipt. Maar er wordt niet ingegaan op hoe herken je deze groep. Hè? Hoe pas je je verhooraanpak daaraan.
Frank, hoe kun je van tevoren nagaan of iemand tot die groep behoort? Is dat alleen de hulpofficier van justitie?
Nee, dat is de eerste stap. Eigenlijk vind ik ook op het moment dat je in verhoor gaat, je kunt eens even kijken voorafgaande, als je al weet, als de verdachte wordt aangehouden, van wat is er bekend binnen de politie over deze persoon.
Mm-hmm.
Je kunt kijken waar iemand woont en is dat al in een instelling. Nou, dan kun je er eigenlijk al van uitgaan dat je mogelijk te maken hebt met een kennelijk kwetsbare groep of verdachte. Nou, waar ook de informatie vanuit de systemen, vanuit de wijkagent, van wat is er nou van bekend in het politiesysteem waar we in kunnen kijken of waar we in mogen kijken.
Wat is dit voor persoon?
Ja, ja, en daarnaast hebben we natuurlijk een aantal toetsvragen wat je zou kunnen stellen, wat Robert net ook aangaf. Wat voor onderwijs heeft iemand genoten?
Ja.
En is dat speciaal onderwijs? Is dat praktijkonderwijs? Dat wil niet zeggen dat er iemand kwetsbaar is in die zin. Maar het geeft wel een indicatie om even na te denken van, hey, moet ik hier nu goed mee omgaan, ja of nee? Of medicatie, of
ja.
Dat soort zaken. Of sportverenigingen.
En is dit tijdrovend, klusje om erachter te komen met wie heb ik te maken? Of kan dit echt heel snel?
Dit kan echt heel snel. Ja. Dit kan echt heel snel.
Ja, en daarin heb ik in mijn onderzoek gekeken in hoeverre welke topics, welke onderwerpen worden daarin aangestipt. Want het is natuurlijk ook, het gaat erom dat je een verdachte ook op zijn of haar op vertrouwen geeft, in ieder geval een veilig gevoel geeft, wat stress vermindert.
Ja.
Dus het stellen van persoonlijke vragen dient ook voor het opbouwen van een werkrelatie. Wat een van de belangrijkste
sowieso, dat heb je nodig.
Hoor, ja, precies. En wat je ziet is dat mensen die zijn opgeleid en die dus een groep kwetsbare verdachten verhoren, daar wordt heel erg geïnvesteerd in onderwerpen gerelateerd aan lichtverstandelijke beperking. Dus zit u bij een zorginstelling? Heeft u onderwijs genoten? Hoe ziet uw weekschema? De dagbesteding eruit? En er wordt heel erg gekeken naar wat heeft u nodig in een verhoor? En waar liggen de behoeften en dingen waar wij rekening mee moeten houden? En ja, daartegenover heb ik gekeken naar degene waarbij een lichtverstandelijke beperking nog niet bekend was voorafgaand aan het verhoor.
Mm-hmm.
En waarbij misschien dat we toch wel aanwezig
kan
zijn. En daarbij zie je dat de basispolitie zich meer richt op de wat algemenere onderwerpen zoals werk, financiën, wonen en verslaving.
Ja.
En wat vooral belangrijk is in deze fase, je kunt bepaalde onderwerpen wel aanstippen, maar je moet er natuurlijk ook op doorvragen. Als ik zeg nee, ik heb geen opleiding gedaan, maar ik ben bijvoorbeeld 70, of ik doe nu geen opleiding, maar ik ben 70, dan wil je natuurlijk wel weten, hoe was dat vroeger dan? En ben je blijven zitten? En dus dat doorvragen.
Waar komt u vandaan? Ja. Eigenlijk is dat dus dan de vraag, hè?
En dat doorvragen, dat vergt wel een bewustzijn. Waarom stel ik deze vragen? Afgezien van het opbouwen van een relatie of informatie die je alvast wilt verzamelen over de persoon zelf die handig is voor het verhoor. Dat doorvragen en het bewustzijn van het belang daarvan, daar ligt nog wel een
uitdaging.
Ja.
Ja, want jij schetst nu eigenlijk het ideale plaatje, maar jij hebt ook onderzocht in hoeveel procent van de gevallen het van tevoren dus bekend is dat een verdachte kwetsbaar is. Misschien toch een andere verhoortechniek dat dan nodig is. Hoe hoog is dat? Of hoe laag? Kan ik misschien maar beter vragen.
Van de basispolitieforen die ik heb onderzocht, dat waren er 74. Was van de 74 verdachten, maar bij 4 van hen voorafgaand aan het verhoor een kwetsbaarheid, een psychische kwetsbaarheid. Dus een licht verstandelijke beperking of bijvoorbeeld schizofrenie bekend.
Ja, ja.
Dus maar bij een heel klein percentage.
Wauw.
Ja, dan was er inderdaad dus de vraag, hoe wordt dat herkend? En als er indicatoren van kwetsbaarheid zijn, hoe speelt men daar dan in het voor?
Maar die 74 waren allemaal, bleek later, de categorie kwetsbaar?
Nee.
Oh, gelukkig. Oké.
Nee. Die werden uiteindelijk in een groep verdeeld waarvan wij als codeurs dachten, oké, er zijn gewoon geen, in ieder geval voor ons, misschien ook goed verborgen, maar geen aanwijzingen voor kwetsbaarheid. En de groep vermoedelijk kwetsbaren die wel heel veel indicatoren gaven voor een lichtverstandelijke beperking. En dat was dus een derde van de groep.
Hmm. Ja. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een paar jaar terug een aantal webinars gemaakt over omgaan met verdachten met een lichtverstandelijke beperking. En Michiel Vermaak is arts voor verstandelijke gehandicapten en ook straatdokter. Hij zei er in een webinar dit over.
Het is heel erg ingewikkeld om iemand aan de buitenkant, zoals als die gaat praten, te zien of iemand een LVB heeft, ja of nee. Maar één ding weten we wel. Mensen die verminderd probleemoplossend vermogen hebben, de kans dat ze veel problemen hebben en steeds weer problemen, is natuurlijk heel erg groot.
Ja, Robin, is dat ook de reden dat eigenlijk er zoveel lichtverstandelijk beperkte verdachten zijn?
Ja, ik denk sowieso zijn er heel veel factoren van invloed, afgezien van de manier waarop ze opgroeien. En misschien de genetische component. Het gezin waarin ze opgroeien, de ondersteuning die ze krijgen, bepaalde risicofactoren, beïnvloedbaarheid voor misschien de verkeerde vrienden die hen gebruiken, bijvoorbeeld als loopjongen.
Ja.
Maar vooral het niet overzien van de gevolgen van je gedrag. Heel vaak denken ze, hier valt misschien iets te halen voor nu. Of ze voelen zich onder druk gezet. Maar ze weten niet wat voor gevolgen crimineel gedrag uiteindelijk voor hen kan hebben. Of misschien weten ze het wel, maar vinden ze het lastig om de grenzen in bepaald gedrag te duiden. Ja, precies.
Ja. Frank, groeit deze groep van kwetsbare verdachten ook in de jaren?
Nou, die vind ik moeilijk te beantwoorden. De kwetsbare groep groeit wel, maar of dat allemaal LVB is, dat vraag ik mij wel af. Het is wel de groep die meer in beeld is, hè, qua verwarde mensen, dat zien we. Dus die groep wordt steeds groter, schizofrenie, psychoses, dat soort zaken.
Maar dan ben je niet per se verstandelijk beperkt? Of
nee, dat hoeft helemaal niet. Dus die groep wordt wel groter. Als ik kijk gewoon landelijk naar het aantal zaken die we doen als VKV.
Wat is VKV?
Voor kwetsbare verdachten. Mm-hmm. Zien we dat in alle eenheden, alle politie-eenheden, die groep steeds groter wordt en de behoefte naar specialistisch verhoorden steeds groter wordt. Alleen ja.
Die moet je dan allemaal opleiden?
Die moeten we allemaal opleiden. En daar ligt het probleem.
Robin, je hebt ook onderzoek gedaan naar de manier van verhoren van deze verdachten. Hoe ben je daarbij te werk gegaan?
Ik heb bij een deel van de basispolitieverhoren ben ik in heel veel eenheden heb ik mee mogen lopen. Daarin heb ik heel veel geluk gehad, omdat je niet alleen het verhoor op een opname krijgt, maar je ook het proces eromheen kunt zien. Dus ik heb een set audiovisuele opnamen waarbij de kwetsbaarheid van tevoren bekend was bij verdachten. Dus een lichtverstandelijke beperking. En een groep basispolitieverhoren waarbij ik of zelf aanwezig was of zij zo vriendelijk waren om het voor mij op te nemen. Dat heb ik allemaal getranscribeerd. Ik heb elke vraag, antwoord, opmerking, non-verbale gedraging heb ik gecodeerd aan de hand van een codeerschema. En zo heb ik codes toegewezen aan alle vragen, technieken en verklaringsvormen. En uiteindelijk heb ik daarbij de groep waarbij wij zelf, onze perceptie, dachten dat de verdachte niet kwetsbaar was. Versus de groep waarbij wij een vermoeden van kwetsbaarheid, dus van een lichtverstandelijke beperking hadden. Die hebben we allemaal vergeleken, ook met de groep verdachten waarvan bekend was dat ze een lichtverstandelijke beperking hadden.
Ja. Frank, als je er tijdens het verhoor achterkomt als agent en het is dus van tevoren niet duidelijk, wat is dan the way to go?
Het belangrijkste vind ik dat er twee principes zijn. In ieder geval dat de verdachte moet begrijpen dat hij niet te antwoorden verplicht is. Dat vind ik echt essentieel. En waarover het gesprek gaat, waarover gaat het verhoor? Waarvan is hij nou verdacht? Dat zijn twee basisprincipes die ze moeten begrijpen. Begrijpen ze die niet, mag je eigenlijk, vind ik, niet in voor. Dus daar mag je gewoon niet in voor. Als je op jouw vraag, Nina, van als je tijdens het verhoor
erachter
komt, dat je denkt, hier heb ik hier mogelijk te maken met. Mijn advies is stop even met het verhoor.
Ga even koffie halen.
Ja. Overleg even met een professioneel verhoor, een specialist. Bel even
met jou bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja. Om te kijken van oké, hoe gaan we hiermee verder? Moet ik dit voordoen? Of waar moet ik aan denken? Of moet ik gewoon stoppen? Want wat we willen voorkomen is een onbetrouwbare verklaring.
Ja.
En dat is superbelangrijk.
Oké, dus ik stel, ik bel jou en ik zeg, ik moet mijn verhoortechniek nu aanpassen. Ik wil het wel zelf afmaken als het even kan. Mm-hmm. Wat adviseer jij mij dan?
Ja, dat ligt helemaal aan de casus. Hè? Dus het ligt aan wat voor persoon heb je voor je? Wat is de kwetsbaarheid? Wat is jouw ervaring in het verhoor? Dat is ook essentieel.
Maar zijn er gemene delers die je dan sowieso kan geven als langzamer praten of zo? Of,
sowieso langzamer praten. Één vraag tegelijk stellen.
Ja.
En rust en tijd nemen om mensen na te laten denken over het antwoord. Als politiemensen willen we heel graag naar de oplossing.
Mm-hmm.
Maar we moeten ook realiseren dat onze verdachten, de kwetsbare verdachten, soms iets meer tijd nodig hebben om de vraag te begrijpen in hun hoofd. Ook weer het antwoord te reconstrueren om dat te gaan vertellen. En dat duurt soms wat langer.
Ja.
En dat is niet erg. Maar dan moet je mensen wel even de tijd geven.
Ja, en ze moeten dus ook heel goed snappen wat de gevolgen zijn van wat ze vertellen. Het wordt tegen ze gebruikt, hè, in principe.
Ja, ik vind het superbelangrijk dat er een advocaat bij het voor aanwezig is.
Ja, Robin, je hebt inderdaad een aantal interessante casussen bekeken. Hè? Onder andere een vrouwelijke verdachte. Die werd verdacht van een overval. Hoe ging dat?
Nou, dat is een heel mooi voorbeeld van een zaak waarbij van tevoren er geen informatie was dat zij lichtverstandelijk beperkt was. Ik heb 4 verhoren mogen bestuderen. En in het eerste verhoor gaf zij zelf heel veel signalen af van een aanwezige lichtverstandelijke beperking. Ze wilde zich aanmelden bij begeleid wonen, had geen opleiding afgerond.
Allemaal indicatoren, ja.
Heel veel indicatoren. Ze hield van de lammetjes bij de kinderboerderijen.
Ja, precies.
Heel veel mensen leuk. Maar in ieder geval bij elkaar opgeteld was het voor ons als codeurs erg duidelijk. De advocaat die toen in het eerste verhoor aanwezig was, gaf ook aan: mijn cliënt kan 1 ding tegelijk. De advocaat moest toen weg. En in het tweede en derde verhoor was de advocaat niet aanwezig. En pas in het vierde verhoor zei de verdachte halverwege zelf dat zij lichtverstandelijk beperkt.
Want die agenten wisten het niet. Ze hadden het niet in de gaten.
Geen voorinformatie.
Oh ja.
Kijk, ik kan natuurlijk niet in hun hoofd kijken.
Nee, snap
ik. Zelf
een idee
realiseren van, nou, ik moet hier rekening mee houden. Maar als je keek naar de verhoorstijl, dan kwaad spreektempo, kwaad gebruik van vraagstellingen en technieken, was daar niet direct een
groot, op aangepast.
Nee, zeker niet. Er werden ook wat risicovolle technieken gebruikt. Maar in het vierde verhoor gaf de verdachte zelf aan lichtverstandelijk beperkt te zijn. De advocaat was bij dat verhoor ook aanwezig. En zei toen ook van, ja, want jullie gebruiken vrij moeilijk taalgebruik. Ik probeer ook soms aan te geven aan mijn cliënt niet gokken en wat verduidelijking te geven. En toen gaven de verhoorders ook aan van, ik wou dat we hiervan op de hoogte waren. Hè? Oh ja. We hebben het nu steeds over de verhoorders, maar de rol van advocaat hierin is natuurlijk ook heel belangrijk.
Precies.
Mensen die met een lichtverstandelijke beperking zijn geneigd om mogelijk af te zien van advocaat. Mogelijk omdat het misschien geld kost, omdat ze niet begrijpen wat het is. En bij de vermoedelijke groep, waarbij nog geen beperking bekend is, is dus de kans dat ze afzien van een advocaat. Terwijl ze die eigenlijk wel nodig hebben en eigenlijk ook recht op hebben.
Precies.
Maar in ieder geval was dat wel een casus waarbij heel veel knelpunten die je ziet, zowel in de literatuur als in mijn interviews, waarin dat zeg maar samenkwam.
Frank, welke lessen kan je dan hier uittrekken? Want ja, in het vierde verhoor uiteindelijk pas erachter komen. Dat is wel echt rijkelijk laat.
Ja, je kunt het zelf invullen. Ik ken deze casus zelf niet. Kijk, maar als deze hele voorinformatie al bekend is, dan ligt er echt wel een taak aan de voorkant van, hey, wat is mijn voorbereiding geweest in dit verhoor? En moet ik hier aan de voorkant al niet overleggen met de specialist van, moet ik dit zelf doen? Of kan iemand mij daarbij bij helpen? Of kan iemand dat voor mij doen?
Robin?
Ja, nee, en daarin zie je dus ook inderdaad de rol van opleiding in de verhoren die ik heb onderzocht. Je ziet dat daar wel En dat waren ook dus kwetsbare verdachten. Zoals ik zei, de opgeleide rechercheurs en de kwetsbare verdachten overlapten. Maar je ziet dat daar heel veel pauzes worden ingelast. Een rustig spreektempo. Er wordt aanzienlijk meer geïnvesteerd in de werkrelatie. Op minder harde wijze, maar ook minder geconfronteerd met bepaald bewijs. Dus je ziet een hele mooie functie daar. Ook in investering in de persoon van de verdachte. Bij de opgeleide groep. Dus je ziet daar het positieve effect van.
Maar wat ik wel zie, zeg maar, is dat er een verschil is tussen een opgeleide specialistische verhoorden en een niet-specialistische verhoorden. Mm-hmm. En dat zit echt in het doorvragen van in de verklaringen.
Ja.
En dus dat is echt wel soms een gemis. Kijk, ik neem mijn collega's helemaal niet kwalijk.
Nee.
Want als ze dat niet leren, kunnen ze het ook niet uitvoeren. Dus wat je heel vaak ziet, is dat men een lijstje afwerkt met een aantal vragen. En that's it.
Ja.
Maar ja, dat is niet echt een voor. Dat is een vragenlijstje afwerken. En dat gebruikt men dan ook bij kwetsbare verdachten.
Ja.
Ja, en dan kan het wel eens misgaan.
Ja. Dus jij hebt ook niet het gevoel dat de gemiddelde agent voldoende vaardigheden heeft om het dan over een andere boeg te gooien tijdens een verhoor bijvoorbeeld?
Nou, ik wil niet iedereen over één kam
scheren. Nee, dat snap ik.
Absoluut
niet.
Nee,
dat snap ik.
Nee, maar je ziet daar wel verschillen in. Absoluut.
Ja.
Ja, dat zie je. Je ziet gewoon dat mensen heel veel affiniteit hebben met communicatie, met de persoon voor hen. Soms hebben ze ook zelf een kwetsbaar persoon in de omgeving. Dus je ziet dan die feeling heel erg. En je ziet sowieso ook de motivatie om de informatie te verkrijgen en ook om dat op een juiste manier te doen. Alleen soms ontbreken inderdaad het besef van risico's, van een gesloten vraagstelling, van een suggestie. En ik wil daarbij ook zeggen dat ook bij de opgeleide groep en de verdachte met een lichtverstandelijke beperking. Je ziet hoe ontzettend moeilijk het is om een verdachte iets te laten vertellen. Wat dan ook. Hè? Er zijn verdachten die echt ook aangeven, ik wil het zo graag vertellen. Ik wil het zo graag vertellen, maar ik weet niet hoe. En je ziet verhoorders die geheel open, heel mooi toegespitst, totaal volgens de evidence-based richtlijnen van een mooi ethisch verhoor. Mm-hmm. En er komt gewoon niks uit. En dat frustreert de verdachte ook heel erg, want die wil heel graag verklaren. Dus het is ook gewoon ontzettend lastig proces.
Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En het is denk ik ook best wel een vak. Echt wel een skill die je moet hebben, dus die niet iedereen heeft, Frank.
Het is een specialisme.
Ja.
Echt, het horen van kwetsbare verdachten is echt een specialisme. En je moet zo goed luisteren wat iemand nou zegt. En ook nog op de juiste wijze interpreteren van wat bedoelt hij hier dan mee?
Ja. En ook empathisch zijn, denk ik, tot op zekere hoogte.
Op zekere hoogte.
Ja, en dat is ook lastig, want te empathisch brengt ook weer risico's met zich mee. En dat zie je dus wel soms ook in de voren met de kwetsbare verdachten. Dat is dat men probeert te helpen als ze er dus niet uitkomen van, ik ga je even helpen, zeg maar ja of nee. Dan wordt het voor natuurlijk meteen alweer wat toegespitster. Maar ook niet alle verdachten kunnen met open vragen omgaan. Dus vaak ga je dan ook soms al naar dat meer gefocuste karakter, waarbij dan het gevaar ligt. Ja, waar is de scheidslijn tussen de nog productieve vragen en niet productieve vragen?
Ja,
dat is soms heel lastig om dat onderscheid te maken. En dan moet je op een gegeven moment ook zeggen van, hier stoppen we. Mm-hmm. Omdat het anders een meer risicovolle kant op gaat.
Op fouten, ja.
En het geven van voorbeelden en dergelijke. Ja, in literatuur, het is mijn categorie, zo noem ik het meer de misleidende categorieën. Maar dat zijn, ook vanuit de interviews heb ik gehoord, ook vaak helpende categorieën. Door het geven van voorbeelden, hypothetische scenario's. Dat is heel risicovol vanwege de suggestibiliteit waar deze groep last van kan hebben. Ze internaliseren informatie of suggesties, die nemen ze in. En op een gegeven moment weten ze niet meer van wie de informatie afkomstig is.
Nee.
Dus het geven van die voorbeelden en de helpende technieken, die kunnen wel heel risicovol zijn. Dus je kunt je dan afvragen hoe betrouwbaar is de informatie nog die ik heb. Tegelijkertijd laat mijn onderzoek wel zien dat het leidt tot meer zaakgerichte informatie.
Oh, dat is dan wel weer wel weer grappig.
Helpt wel. Ja. Dan weet dus niet of de informatie of het komt door please gedrag of andere redenen.
Hoe het tot stand komt.
Ja, precies.
Ja. Frank, wat is er nodig om dit te verbeteren?
Dat is een hele lastige vraag, maar ook een hele brede vraag. Maar om te verbeteren is zeg maar dat mensen zich bewust zijn van dit onderzoek. Hè. Dus dat we heel gauw te maken hebben met een kwetsbare verdachte. En ik denk dat de groep specialistisch verhoorders vele malen groter moet gaan worden. Nou ja, en dan krijg je gewoon, we hebben gewoon krapte. binnen een politieorganisatie. Ja. Dus ja, het is een beetje wringen, allemaal.
Ja.
Maar er zal gewoon meer opgeleid moeten gaan worden. Dat is denk ik zowel in de basis als in het specialistisch onderwijs.
Ja, wat denk jij, Robin? Is inderdaad gewoon toch meer opleiding wat dat betreft wel het antwoord?
Ik denk dat de opleiding daar zeker aan bijdraagt. En ik denk sowieso, Nederland heeft bepaalde richtlijnen vanuit de Verenigde Naties onderschreven, de Mendez Principles. En dat geeft ook aan een open verhoorhouding, een neutrale houding, de opleiding, opnemen van voren. Nou ja, er zijn allemaal principes, 6 principes die daarbij samenhoren. En ik denk, als we die inzetten, dan is dat een hele mooie basis voor alle verhoren, kwetsbaar of niet. Mijn onderzoek laat ook zien dat open vragen stellen, samenvatten, verifiëren en actief luisteren, als in dat leidt tot de meest niet gestuurde zaakgerelateerde informatie. En dat is nou juist ook wat investigative interviewing, Mendez principles, wat dat uitdragen. Ja. En ik denk, als dat gewoon de basisopleiding is, dan is de basis in ieder geval goed voor elke verdachten, ook voor kwetsbare verdachten. Alleen is dan nog wel de herkenning nodig van wat voor extra stapje, wat voor extra aanpassingen heb ik nog nodig om het taalgebruik bijvoorbeeld op een verdachte aan te laten sluiten en om bepaalde risico's in het gesprek te detecteren, om tijdig een advocaat of een vertrouwenspersoon in te schakelen.
Ja.
En de realisatie dat in essentie elke verdachte zich in een kwetsbare positie bevindt.
Tot zover deze aflevering van de Academie, de podcast van de Politieacademie. Veel dank aan jullie. Robin Kranendonk, onderzoeker bij de Politieacademie en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. En Frank Klein-Hofmeijer, landelijk coördinator verhoren van kwetsbare verdachten bij de politie. Op politieacademie.nl/podcast, daar staan alle andere afleveringen die we hebben gemaakt in deze serie. En dat zijn er al heel veel en ook allemaal het luisteren waard. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende keer.